Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag beginnen we met Marcus 1. Johannes Marcus, de schrijver van dit evangelie, komt uit Jeruzalem. De apostel Petrus heeft een belangrijke rol in zijn leven gespeeld. Hij was, kun je zeggen, de geestelijke vader van Marcus. Petrus is waarschijnlijk ook een belangrijke informatiebron voor Marcus geweest bij het schrijven van het evangelie, maar Marcus zelf was ook bij een aantal gebeurtenissen aanwezig. In Handelingen lezen we iets meer over zijn ouderlijk huis. Zijn moeder was een gelovige vrouw en heeft een groot huis met bedienden. Het is een huis waar andere christenen gastvrij ontvangen worden. Een plaats ook waar ze bij elkaar komen om te bidden. Als Petrus door een wonder uit de gevangenis komt, besluit hij dan ook daar naartoe te gaan. Hij moet geweten hebben dat hij in het huis van Marcus' familie onderdak kon krijgen en ook geestelijke steun. Dat hij daar onverwacht, zonder afspraak, terecht zou kunnen. Het is goed wanneer christenen bekend staan om hun hartelijke gastvrijheid. Marcus hoorde ook bij de medewerkers van Paulus. Aan het eind van zijn leven vraagt Paulus aan Timotheus of hij Marcus mee wil nemen, omdat hij hem nodig heeft. In het verleden is Marcus de oorzaak geweest van een verwijdering tussen Paulus en Barnabas. En Paulus wilde Marcus eigenlijk niet meenemen op de zendingsreis, omdat hij hen op een eerder moment alleen had laten zitten met het werk. Maar het was duidelijk dat die oneenigheid inmiddels opgelost is. Marcus richt zich in zijn evangelie speciaal tot de niet-Joden, met name tot de Romeinen. Hij legt bijvoorbeeld de Joodse gebruiken duidelijk uit, omdat de lezers daar niet mee bekend waren. Ook inhoudelijk sluit het evangelie aan bij de belevingswereld van de Romeinen. Dienstbetoon en opoffering, dat zijn begrippen die de Romeinse legers kenden. En in Marcus vinden we nauwelijks citaten uit het Oude Testament. Maar Marcus beschrijft de Heer vooral als de grote dienstknecht, die in zijn dienst zelfs zijn leven opofferde. Laten we beginnen met hoofdstuk 1.
In de vorige uitzending is een introductie gegeven van het evangelie naar Marcus. In deze uitzending gaan we de eerste 15 versen van Marcus 1 lezen en bespreken. Bij de introductie hebben we de kern van het evangelie naar Marcus gelezen in Marcus 10 vers 45. Want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen, nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. Marcus tekent de Heer Jezus als de dienstknecht die er voortdurend op uit is de wil van zijn Vader uit te voeren. Door te prediken, te onderwijzen en te genezen, brengt hij Gods heil onder de mensen. De oude titel van dit evangelie luidde Katamarkon, naar Marcus. Er wordt, in het eerste hoofdstuk van Marcus, in een paar versen veel verteld. In Marcus 1 gaat het over de bediening van Johannes de Doper. Een bediening die al was voorzegd door de profeten Jesaja en Maleachi. Daarna gaat het over de eerste jaren van het optreden van de Heer Jezus, met onder andere een drukke Sabbatdag. Marcus 1 eindigt met de genezing van de Melaatse. Wat opvalt bij al deze gebeurtenissen en werkzaamheden is, dat de Heer altijd tijd nam om te bidden. Het Marcus-evangelie valt direct met de deur in huis. Er wordt niet begonnen met een geboorteregister van de Heer Jezus, zoals bij Matthäus. Begrijpelijk, voor een koning is de afstamming van belang. Een dienstknecht heeft referenties nodig, maar geen geboortebewijs. Het gaat om de werkzaamheden van de dienstknecht. Is hij geschikt voor het werk? Daar komt nog bij dat de lezers, niet-Joodse mensen, vooral Romeinen en andere geïnteresseerde buitenstaanders, niet direct belangstelling hebben voor het voorgeslacht en de afstamming van de Heer Jezus. Als u het Markus-evangelie meeleest bij de uitzendingen, dan is het goed om te weten dat wij de vertaling van het boek gebruiken. Iedere keer als een mens in de Bijbel leest, is het goed om vooraf te bidden. De Heere te vragen om u en jou in een levende relatie met Jezus te brengen. Het Markus-evangelie gaat over de Heer Jezus Christus. Markus 1, vers 1 tot en met 3. In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld. Het is precies zoals beschreven staat in het boek van de profeet Jesaja. Luister, ik stuur mijn boodschapper voor u uit om voor u een weg te banen. En ik hoor de stem van iemand die roept in de woestijn: baan een weg voor de Heere, maak zijn wegen recht. Het eerste vers is op te vatten als een opschrift, een titel. Het introduceert het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat door Johannes de Doper werd gepredikt en door Markus is opgeschreven in de verzen 4 tot en met 13. Deze prediking van het goede nieuws was al door de oudtestamentische profeten voorzegd. Zo zijn de eerste drie versen de inleiding op wat er verder volgt. Ze geven de lijn aan, van de belofte naar het begin van de vervulling. Zo bezien kunnen de eerste drie versen ook als introductie op het hele evangelie naar Markus worden betrokken. Het vervolg van de beschrijving van Markus over het werk van Jezus Christus vormt de inhoud van het evangelie, terwijl de voortgang ervan in Markus 16 wordt aangegeven. Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Met het evangelie of goede nieuws in vers 1 wordt niet het geschreven verslag van Markus bedoeld, maar de boodschap die verkondigd moet worden. De verkondiging van het heil en de genade van de Heer Jezus Christus, van het herstel van de relatie met de Heere God door Jezus Christus. Een dergelijke evangelieverkondiging was al in het Oude Testament bekend. Voorbeelden zijn te vinden in de psalmen en het Bijbelboek Jesaja. Dat dit evangelie van Jezus Christus is, houdt in dat de Heer Jezus niet alleen de brenger van het goede nieuws is, vers 15, maar vooral ook dat hij zelf de inhoud en het middelpunt van het evangelie is. De naam Christus betekent hetzelfde als het Hebreeuwse woord Messias, namelijk gezalfde. Het ziet op de goddelijke roeping en taak van de Heer Jezus Christus. In de Bijbel zijn drie passages te vinden waar gesproken wordt over het begin. Eén van de passages is Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Met het woord wordt Jezus Christus bedoeld. Johannes gaat terug naar het allereerste begin, toen er nog geen tijd was. Toen was Christus er al. De drie-enige God was er al voor de tijd begon. Genesis 1, vers 1. In het begin maakte God de hemelen en de aarde. Het begin slaat niet op het begin van God, maar op het begin van de hemelen en de aarde. In de grondtekst begint het evangelie naar Markus met het begin van het evangelie van Jezus Christus. Toen Markus het evangelie op schrift stelde, gebruikte hij weinig gegevens uit het Oude Testament. Markus citeerde wel twee profetieën. Daarmee laat hij zien dat de komst van Jezus al in de tijd van Jesaja en Maleachi is aangekondigd. Johannes de Doper vervulde de profetieën. Hij was de stem die riep in de woestijn, de profeet die Christus aankondigde. Markus 1, vers 4. Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat ze zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Dit gebeuren sluit aan bij de verwachting dat de Messiaanse heilstijd begint in de woestijn. Vers 3 en Hosea 2. De taak van Johannes wordt weergegeven met de woorden: hij vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren. De doop staat centraal in het werk van Johannes. Daarom heet hij ook Johannes de Doper. De doop is bij Johannes het teken van de door God bewerkte boete en ommekeer. Daarmee bracht Johannes de Doper niet de vergeving zelf, maar kondigde die aan en bereidde die voor. Het Oude Testament toont steeds de Heere God als degene die zonden vergeeft. Door de Heer Jezus krijgt die vergeving ten volle gestalte. Ook moet de oproep tot bekering een bekende aansporing voor de toehoorders van Johannes zijn geweest. In het Oude Testament lezen we oproepen in de Bijbelboeken Deuteronomium, Jeremia en Maleachi. Bekering is een ommekeer van gedachten en levenswandel, weg van de afgoden en terug naar de Heere God. Johannes verkondigde berouw van de zonde en de doop om vergeving te kunnen krijgen. Zijn verkondiging was de voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus in de wereld, want alleen Jezus Christus kan de zonden vergeven. Markus 1, vers 5 en 6. Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. Johannes de Doper was een bijzondere man. Niet alleen in zijn boodschap, maar ook in zijn kleding en zijn voedsel. Hij kwam uit een familie van priesters en hoorde bij de Levieten. Eigenlijk zou hij dienst moeten doen in de tempel te Jeruzalem, net als zijn vader Zacharias. Maar de Heer heeft Johannes geroepen voor een andere taak. Hij is een profeet. Hij vervult de profetie van Jesaja. Ik stuur mijn boodschapper voor u uit, om voor u een weg te banen. Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij verkondigde zijn boodschap in de woestijn. Daar kwamen de mensen naar hem toe om hem te horen. De prediking van Johannes de Doper heeft een overweldigende uitwerking. In krachtige termen vertelt Marcus dat uit Jeruzalem en de provincie Judea vele mensen naar hem toe kwamen om zijn boodschap te horen en gevolg te geven aan zijn oproep. De doop was bekend als reinigingsceremonie, die voltrokken werd aan hen die uit de heidenen toetraden tot het Joodse geloof, de zogenaamde proselietendoop, en ook als reiniging bij ceremoniële onreinheid van Joodse mensen zelf. Het was nieuw dat de doop nu het teken wordt van de bekering. Het openbaar belijden van de zonde is bedoeld als een uiting van oprecht berouw en gaat vooraf aan het ontvangen van vergeving. Dat Johannes de Doper was gekleed in kleren van kameelhaar, wil zeggen dat zijn kleren waren geweven van kameelhaar. De leren riem diende om bij het lopen de mantel op te binden. De kleding van Johannes onderstreept het feit dat hij als boeteprediker optreedt en past bij de soberheid van een mens die in de woestijn leeft. Daarmee herinnert Johannes aan de profeten van het Oude Testament, met name aan Elia. Ook het eten van Johannes de Doper getuigt van eenvoud en soberheid. Sprinkhanen en wilde honing waren in de woestijn van Judea in ruime mate aanwezig en diende als voedsel voor de meestal arme Bedouinen. Sprinkhanen werden gekookt in zout water of gedroogd en geroosterd op een kolenvuur voordat ze werden gegeten. Markus 1, vers 7 en 8. Na mij, riep hij, komt er iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard erin van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. In vers 7 en 8 wordt omschreven wat de belangrijkste inhoud van de prediking van Johannes de Doper is. Het werkwoord dat vertaald wordt met prediken of vertellen, werd oorspronkelijk onder andere gebruikt om aan te geven dat een heraut de komst van een koning aankondigt. Het belangrijkste wat Johannes de Doper doet, is de komst van de sterkere, die belangrijker is dan ik, door te geven. Met die belangrijker is dan ik, wordt de Heer Jezus bedoeld. In andere vertalingen lezen we voor die belangrijker is dan ik, de sterkere die na mij komt. Johannes tekent de sterkere met de woorden ik ben het niet eens waard de riem van zijn sandalen los te maken en zijn voeten te wassen, wat normaal het werk van een slaaf is. Zo tekent Johannes de Heer Jezus als iemand die veel belangrijker is dan hij zelf. Jezus staat boven Johannes, meer dan een meester boven zijn slaaf. Johannes was een bescheiden mens. Johannes doopte de mensen met water als een uiterlijke reiniging, maar hij, de komende, de sterkere, de Heer Jezus Christus, hij zal dopen met een nog belangrijker doop, namelijk met de Heilige Geest. Door de profeten van het Oude Testament was herhaaldelijk beloofd dat de Heere God als gave van de eindtijd zijn geest zou uitstorten, Jesaja, Ezechiël en Zacharia. Deze belofte is dan ook nauw verbonden met vergeving van zonden. Veel Joodse mensen waren in die tijd de mening toegedaan dat de Heilige Geest met de laatste profeet, Malachi, verdwenen was. Nu kondigt Johannes de Doper aan dat de tijd van geestelijke dorheid spoedig voorbij zal zijn. De vervulling van deze aankondiging heeft gestalte gekregen in de doop van Jezus en in de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Markus 1 vers 9. Op een dag kwam Jezus daar ook. Hij was uit Nazareth gekomen om zich door Johannes in de Jordaan te laten dopen. De woorden op een dag of in andere vertalingen en het geschiedde zijn een Hebreeuwse manier van uitdrukken en benadrukken de belangrijkheid van hetgeen als geschiedenis verteld gaat worden. Markus vertelt ons niets van de geboorte van Jezus, niets over zijn afkomst of jeugd. Het enige wat hij nu zegt is dat hij, Jezus, uit Nazareth in Galilea is. Zo stond Jezus bekend bij de mensen. Nazareth was een klein stadje in de noordelijke provincie Galilea, een uithoek van het land. Over deze Jezus gaat het evangelie. Hij kwam naar de plaats waar Johannes de Doper aan het dopen was. Ook hij werd gedoopt, liet zich dopen, net als al de andere mensen die naar Johannes kwamen. Het valt op dat bij de doop van Jezus niet de belijdenis van zonden wordt genoemd. Bij al de andere dopelingen gebeurde dat wel, vers 5. Het was bij de Heer Jezus ook niet nodig. Hij was immers zonder zonden, Hebreeën 2 en 4. Markus vertelt het feit van de doop als het startpunt van de openbare bediening van de Heer Jezus Christus. Markus benadrukt, Jezus kwam. Geweldig. Eens zal hij weer terugkomen, voor de tweede en laatste keer. Ook dat zal een geweldige gebeurtenis zijn. Markus 1 vers 10 en 11. Direct toen hij uit het water kwam, zag Jezus dat de hemel openscheurde en de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, U bent mijn geliefde zoon, u verheugt mijn hart. Direct in aansluiting op de doop van de Heer Jezus kijkt hij omhoog, omdat hij in gebed de ogen opslaat naar de hemel. Lucas 3 vers 21. Hij ziet de hemel openscheuren, als teken dat er een goddelijke openbaring gaat plaatsvinden. dan ziet Jezus de Heilige Geest als een duif op hem neerdalen. Deze doop met de Heilige Geest, vers 8, is een vervulling en bekrachtiging voor de bediening van Jezus. De Heilige Geest komt in hem wonen, zodat hij, als de met Gods geest gezalfde Messias, het instrument is waardoor God zijn volk komt verlossen. We zien in deze gebeurtenis ook een bevestiging van de goddelijke drie-eenheid. De Heer Jezus, de tweede persoon van de drie-eenheid, en de Heilige Geest die als een duif op hem neerdaalt als de derde persoon, en de stem uit de hemel is die van de Vader, de eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid. De dingen gebeuren snel achter elkaar. Jezus is de dienstknecht en Johannes de Doper stelt hem aan de mensen voor. God de Vader bevestigt het en drukt zijn zegel op hem. U bent mijn geliefde zoon, u verheugt mijn hart. Markus 1 vers 12. Onmiddellijk daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn gestuurd. Daar werd hij 40 dagen lang door Satan op de proef gesteld. Hij was er alleen met de wilde dieren, en de engelen zorgden voor hem. De Heilige Geest gaat onmiddellijk aan het werk en stuurt Jezus naar de woestijn. In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld. Dit is een belangrijk moment. Kan deze Messias het werk van God wel aan? Immers de geschiedenis heeft laten zien dat anderen hebben gefaald. Zij konden de verzoekingen en beproevingen niet weerstaan. Adam, Noach, Abraham, Mozes en David, zij vielen allemaal in zonden. We ontdekken, in de geschiedenis van Jezus Christus, dat het weerstaan van verzoekingen en beproevingen bij zijn bediening en werk horen. Hij was er alleen met de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. De Heer Jezus leeft 40 dagen afgezonderd van de mensen in de woestijn. Het is een tijd waarin Satan probeert Jezus tot zonde te verleiden. We zien hierin een duidelijk verband met de tijd dat het volk Israël 40 jaar in de woestijn werd beproefd, Deuteronomium 8. De overwinning van Jezus wordt niet vermeld, maar wel verondersteld. Dit vormt de eerste confrontatie van Jezus met Satan en zijn demonische machten. Deze confrontaties vormen een hoofdthema in het evangelie naar Markus. Daarnaast is deze tijd van 40 dagen ook een tijd van bezinning en voorbereiding geweest. Het herinnert aan die keren dat Mozes 40 dagen op de berg was, maar ook aan Elia in de woestijn, 1 Koningen 19. Jezus was alleen met de wilde dieren. In de streek van de Jordaan en in de woestijn van Judea leefden onder andere hyena's, jakhalzen, panters en leeuwen. Jezus als Heere van de schepping is hun meester. We zien hierin iets van zoals het was in het paradijs en zoals die weer zal zijn in het komende koninkrijk van God. Met de komst van Jezus Christus is dit koninkrijk in beginsel aangebroken. Aan het slot van vers 12 lazen we: engelen zorgden voor hem. Zo voorziet de Vader in alles wat Jezus nodig heeft. In het Markus-evangelie worden geen details gegeven van de verzoekingen. Matthäus en Lucas doen dat wel. Markus 1 vers 14 en 15. Later, toen Johannes de Doper door koning Herodes gevangen was genomen, ging Jezus terug naar Galilea om de mensen het goede nieuws van God te vertellen. Eindelijk is het zover, riep hij. Het koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws. In vers 14 pakt Markus de draad van het leven van de Heer Jezus weer op, als Johannes de Doper uit het openbare leven verdwijnt. Hij was gevangen genomen door koning Herodes. De details hiervan komen aan de orde bij de bespreking van Markus 6. Vanaf het moment dat Johannes de Doper uit de openbaarheid verdwijnt, gaat Jezus in het openbaar optreden. Hij ging terug naar Galilea, de streek waar hij is opgegroeid. Pas in Markus 10 wordt gezegd dat Jezus weer teruggaat naar Judea. De prediking van Jezus sluit aan bij die van Johannes de Doper. Hij proclameert het goede nieuws van God. Hiermee is Markus gekomen bij zijn hoofdonderwerp in het evangelie. In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld, Markus 1 vers 1. Al het voorgaande was inleiding en is daarom kort en beknopt aangestipt. In vers 15 wordt de samenvatting gegeven van de prediking van Jezus. Die prediking betreft het koninkrijk van God. Johannes de Doper verkondigde dat deze tijd dichtbij was gekomen. De Heer Jezus sluit hierbij aan en vult het verder in. Het koninkrijk is dichtbij, dat wil zeggen, het is toegankelijk voor wie dat wil. Het is mogelijk geworden om er deel aan te krijgen, ook al zal blijken dat de volledige vervulling van dat rijk nog op zich zal laten wachten. Daarom zegt Jezus ook, eindelijk is het zover. Dat wil zeggen, het door God bepaalde tijdstip, het beslissende moment van de heilsgeschiedenis is aangebroken, het moment dat het koninkrijk van God baan breekt. De oproep die de Heer Jezus doet is tweeledig. Het eerste, keer u af van de zonde, is de oproep die we ook van Johannes hoorden. Het tweede, geloof het goede nieuws, wordt door Jezus toegevoegd. Dat goede nieuws is de blijde boodschap van het koninkrijk van God. Jezus roept op om te geloven in het evangelie, dat wil zeggen vertrouwen te stellen in de boodschap zoals hij die laat weerklinken. Luisteraar, zijn oproep geldt vandaag nog. In de volgende uitzending gaan we verder met Markus 1, vers 16 tot en met 45. Misschien een goed idee om het vooraf een keer te lezen.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.